Gij zult ook het voorhof des tabernakels maken. Aan de zuidhoek zuidwaarts zullen aan de voorhof wangselen zijn van getweerde klinnen. De lengte in de zijde zal 100 ellen zijn. Ook zullen zijn 20 pilaren en dezelfde 20 voeten van koper zijn. De haken deze pilaren en hun banden zullen van zilver zijn. Alzo zullen ook aan de noorderhoek in de lengte de behangselen 100 ellen lang zijn. En zijn 20 pilaren en dezelfde 20 voeten van koper. De haken der pilaren en de banden dezelfde zullen van zilver zijn. En in de breedte des voorhofs aan de westerhoek zullen behangselen zijn van 50 ellen. Hun pilaren 10 en de zilver voeten 10. Desgelijk zal de breedte des voorhofs aan de oosterhoek oostwaarts van 50 ellen zijn. Alzo dat er 50 ellen der behangselen op de ene zijde zijn. Hun pilaren 3 en hun voeten 3. En 15 ellen der behangselen aan de andere zijde. Hun pilaren 3 en hun voeten 3. In de poort nu des voorhofs zal een deksel zijn van 20 ellen. Hemelsblauw en purper en schalaken en fijn getwerend linnen. Geborduurd werk, hun pilaren 4 en hun voeten 4. Al de pilaren des voorhofs zullen rondom met zilveren banden bezet zijn. Hun haken zullen van zilver zijn, maar hun voeten zullen van koper zijn. De lengte des voorhofs zal 100 ellen zijn, en de breedte doorgaans 50, en de hoogte 5 ellen van fijn getwerend linnen. Maar hun voeten zullen van koper zijn, aangaande al het gereedschap des tabernakels, en al de zaaldienst, ja, al zijn pinnen, en al de pinnen der voorhofs zullen van koper zijn. Dat is volgens Johannes 1 van 1 tot 14. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden wiens naam was Johannes. Deze kwam tot de getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door het licht geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtige licht, het welk verlicht een iegelijke mens komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleesjes, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid.
Wij willen, gemeente, met Gods hulp deze zondag een begin maken aan het overdenken van de tabernakel en de voorwerpen die daar te vinden zijn. En de tekst voor deze morgen vindt u in Exodus 27. Exodus 27. En daarvan vers 9 en 10 en vers 16. Exodus 27, vers 9 en 10 en ook vers 16. Daar luidt Gods woord en onze tekst voor vanmorgen. Gij zult ook de voorhof des tabernakels maken. Aan de zuidhoek, zuidwaarts, zullen aan de voorhof behangselen zijn van fijn getwerend linnen. De lengte van een zijde zal 100 ellen zijn. Ook zullen zijn 20 pilaren en derzelfde 20 voeten van koper zijn. De haken deze pilaren en hun banden zullen zilver zijn. En dan vers 16. In de poort nu des voorhofs zal een deksel zijn van 20 ellen. hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn getwerend linnen, geborduurd werk, hun pilaren vier en hun voeten vier. Tot zover. In gedachte gemeente gaan wij vanmorgen naar het tentenkamp van het volk Israël in de woestijn. En van een afstand kunnen we het al zien hoe daar duizenden, misschien wel tienduizenden tenten opgeslagen zijn. Allemaal hebben die tenten een zwarte, een donkere kleur. En in die tenten, daar wonen de Israëlitische mannen en vrouwen en kinderen. Maar als we vanmorgen goed kijken naar dat tentenkamp van Israël, dan zien we in het midden van dit tentenkamp een bijzonder tentgebouw. Het is niet zwart. Maar wat er omheen te zien is, is oogverblindend wit in de oosterse zon. Wat is dat voor gebouw wat daar staat, midden in het tentenkamp, omringd door al die andere tenten? Dat is de tabernakel. Dat is de tent waarvan de Heere zelf gezegd heeft: en al daar zal ik in het midden van hen, de Israëlieten, wonen. Dat is de tabernakel waarvan geldt dat God Mozes zelf de opdracht heeft gegeven om die tabernakel te bouwen. Dat is de tabernakel waarvan de Heere het ontwerp, het voorbeeld op de berg aan Mozes heeft getoond. Dat is de tabernakel waarvan geldt dat meer dan 50 hoofdstukken in de Bijbel eraan gewijd zijn. En toch zijn dat juist de hoofdstukken waarvan wij doorgaans zeggen: zullen we ze niet overslaan? En een ander gedeelte lezen, want het is allemaal moeilijk en het gold voor toen en heeft het ons nog wel iets te zeggen. Maar de Heere geeft het ons dat we het mogen zien vanmorgen en ook in de komende diensten. Dat er in die tabernakeldienst heel veel onderwijs ligt, ook voor ons vandaag. En zo willen we met Gods hulp stilstaan voor de eerste keer bij de tabernakel. We schrijven dat ook boven de prediking, de tabernakel. En we letten op drie dingen. Allereerst op het wonder van de tabernakel. En dan gaat het eigenlijk nog een ogenblik over de achtergrond van onze tekstwoorden. In de tweede plaats op de omheining van de tabernakel. Dat is vers 9 en vers 10... Gij zult ook het voorhof van de tabernakel maken. Aan de zuidhoek zuidwaarts zullen aan het voorhof behangselen zijn van fijn getwerend linnen. En wat er verder volgt in die twee versen. En in de derde plaats staan we stil bij de poort van de tabernakel. Vers 16. In de poort nu van de voorhof zal een deksel zijn van 20 ellen hemelsblauw en purper en scharlaken. Dus het wonder van de tabernakel, de omheining van de tabernakel en de poort van de tabernakel. Wanneer was het eigenlijk dat de Heere de opdracht gaf om de tabernakel te maken? Daarvoor moeten we nog even terug in de geschiedenis van het volk Israël. Het volk is door de Heere uit Egypte geleid. Vele jaren zijn ze daar verdrukt, maar de Heere heeft ze verlost. En na 50 dagen is het volk toen aangekomen bij de berg Sinaï. En daar heeft zich kinderen iets ontzagwekkends afgespeeld. Want als het volk daar aan de voet van de Sinaï zich bevindt, dan gaat de Heere vanaf die berg, ja, eigenlijk de woorden bekendmaken die we zojuist gehoord hebben. En die woorden zijn voor ons overbekend. En daardoor vergeten we het ook heel makkelijk onder wat voor omstandigheden de wet van de Heere gegeven is. Hoe was dat? We lezen in de Bijbel dat de berg Sinaï gehuld was in rook. We lezen dat de donder over de berg rolde en dat de bliksemschichten flitsten. En dat de berg beefde. En dat God in majesteit onder het geklank van de bazuin zijn wet vanaf de Sinaï, vanaf de Horeb, heeft laten klinken. En toen het volk dat hoorde, er staat in de Bijbel, Exodus 19 en 20, dat het volk zeer bevreesd werd. Wij kunnen zo gemakkelijk luisteren naar Gods wet. 10 geboden. Nu daar komen ze weer en we kennen ze uit het hoofd. Maar toen de Heere zijn wet gaf, toen gaf hij die wet als de heilige, majesteitelijke God onder de tekenen van zijn majesteit. En toen heeft het volk gebeefd. De 19e eeuwse prediker Kolbrugge heeft op tweede kerstdag in zeker jaar een preek gehouden over de tabernakel. Een van de vele preken die hij over de tabernakel heeft gehouden. En dan begint hij de allereerste preek die hij aan de tabernakel wijdt met een verwijzing naar deze gebeurtenis, de wetgeving. En dan zegt Kolbrugge, wel ons. Dat betekent precies het tegenovergestelde van wee ons. Wel ons, als de donder van de wet door ons hart klinkt. Als wij die bazuin der eeuwigheid vernemen. Wel ons, als wij een soevereine God erkennen die zijn woord en die zijn wet handhaaft en die daar geen afstand van doet. En dan zegt Kolbrugge, de wereld, en daarmee bedoelt hij uw en jou en mijn hart, de wereld wil evangelisch zijn, wil alleen het evangelie hebben en wil de wet aan de kant schuiven. Maar, zegt Kolbrugge, God wil zijn wet en zijn woord handhaven. En alleen hij die buigt voor Gods wet, alleen hij die oog in oog komt te staan met Gods heiligheid, alleen hij, zegt Kolbrugge, die zucht en het zegt, ach, ik zondaar, het is verloren. Alleen hij zal het heil smaken waarvan de engelen hebben getuigd toen ze zeiden, vrees niet, want zie, ik verkondig u grote blijdschap. Nou, dat was geen wettische prediker, Kolbrugge. Die staat bekend om zijn ruime evangelieprediking. Maar alleen hij, die oog in oog is komen te staan met Gods eisen en Gods heiligheid en Gods wet. En tegen die achtergrond is het dat God opdracht geeft om de tabernakel te bouwen. En dan kunnen we met recht vanmorgen wel spreken, gemeente, over het wonder van de tabernakel. Of is het geen wonder dat God wil wonen te midden van een volk van zondige mensen? Dat de Heere het zegt, terwijl de mens hem verlaten heeft om nooit meer naar hem terug te keren. En aldaar wil ik in het midden van hen wonen. Dat de Heere naar mensen vraagt, terwijl wij mensen niet naar hem vragen. Is dat geen wonder? Dat de Heere met eerbied gesproken zijn tent op wil slaan, te midden van onreine zondaren. Dat de Heere mensen zoekt en dat hij in die tabernakel ook zijn evangelie van vrije genade bekend wil maken. Dat hij niet zwijgt. Het zou verdiend zijn, ook vanmorgen. Dat de Heere zou zwijgen. Dat hij zou zwijgen in zijn woord en dat zijn woord ons niet gegeven was. Dat hij zou zwijgen in ons hart. Dat zou verdiend zijn. En nu komt de Heere met die opdracht om een tabernakel te laten maken. Om zijn evangelie bekend te laten maken. Om de weg van de zaligheid bekend te laten maken aan mensen die van nature reddeloos verloren zijn. Niet zullen zijn, maar zijn. Het wonder van de tabernakel. Ja, in de tweede plaats is het een wonder als we bedenken op wat voor moment God die tabernakel gaf aan het volk. We zeiden het al, 40 dagen lang is Mozes op de berg Sinaï geweest. 40 dagen lang heeft God met Mozes gesproken over de tabernakel, over de wijze waarop hij onder het volk wilde wonen. En wat deed datzelfde volk in die 40 dagen? Wat waren ze aan het doen, daar aan de voet van de berg? Daar zie ik ze alle sieraden bijeenbrengen. En straks moet het omgesmolten worden en wat moet er van gemaakt worden? Een tabernakel? Wel nee. Daar moet een gouden kalf van gemaakt worden. Daar valt het volk in de zonde van het gouden kalf. Daar wil het volk een zichtbare God maken tegen alle inzettingen en tegen alle verordeningen van de Heere in. Daar daagt het volk aan de voet van de berg de heilige God uit. Daar wil het volk de Heere wel dienen, maar dan op een eigen gekozen manier. Naar hun eigen inzicht en naar hun eigen wil. En terwijl het volk dat doet, terwijl het volk zijn verdorvenheid laat zien, terwijl het volk laat zien hoe blind en hoe onwetend en hoe dwaas ze zijn, terwijl het volk dat doet, spreekt God op hetzelfde moment op de top van de berg tot Mozes dat hij in het midden van zo'n volk wil wonen met zijn tabernakel. Als ergens blijkt, gemeente, hoe goed God is voor slechte mensen. Als ergens de goedheid van God komt te staan tegenover de verdorvenheid van mensen, dan wel hier. Zou dat vanmorgen ons hart niet moeten verbreken? Want dat is eigenlijk maar een afbeelding van de werkelijkheid tot op de dag van vandaag. God heeft een weg van zaligheid uitgedacht. En hij wijst die weg aan in zijn woord. En hij dringt er in de evangelieprediking op aan dat u en jij zich in die weg zult stellen. En we wenden ons af en we zoeken God wel te dienen op een eigen gekozen manier. Het wonder van de tabernakel. Ja, in de derde plaats, het is ook een wonder als we erop letten waar die tabernakel heen wijst. Waar wijst die tent daar in het midden van het legerkamp van Israël, midden in de woestijn, waar wijst die tent heen? Die tent is één uitgestrekte vinger naar de komende Heer Jezus Christus. Er is zo ontzaggelijk veel in de tabernakel dat heen wijst naar Christus. We hebben gelezen vanmorgen uit Johannes 1. En daar staat dat diepe woord, laatste vers van onze tweede schriftlezing. En het woord, dat is God de Zoon. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En dan staat er in het Grieks van het Nieuwe Testament een woord dat letterlijk betekent: het woord heeft zijn tent onder ons opgeslagen. En het heeft in een tent, in een tabernakel, zo zou u het ook mogen vertalen, in een tabernakel onder ons gewoond. Alles in de tabernakel. En we zullen het nog hopen te zien in de komende tijd. Maar alles in de tabernakel bevat heenwijzingen naar de Heer Jezus Christus. En dan zegt Johannes erbij: en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Dat mag ons gebed toch wel zijn, gemeente van morgen. Dat zal gebeuren als we nadenken over de tabernakel. Hij, het woord, is vlees geworden en het heeft onder ons een tent opgeslagen en in tenten, in tabernakelen gewoond. En de tabernakel van zijn lichaam is afgebroken tot in de dood van het kruis. En Johannes zegt het en heel Gods kerk getuigt het met hem. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. De heerlijkheid van de enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Het wonder van de tabernakel, dat was onze eerste gedachte. En dan onze tweede gedachte, de omheining van de tabernakel. Laten we dan zo in gedachten eens vanuit dat tentenkamp van Israël naar de tabernakel die daar in het midden opgeslagen staat, heen gaan. Wat zien we dan? Hoe was die tabernakel gemaakt? Wel, die tabernakel, de kinderen weten dat denk ik allemaal, die bestond uit drie verschillende vertrekken. Het heilige der heiligen en het heilige en de voorhof. En daar gaat het over aan het begin van onze tekst. We lezen in vers 9. Gij zult ook het voorhof van de tabernakel maken. Dat voorhof, dat was een onoverdekte ruimte om het eigenlijke tabernakelgebouw, het heilige en het heilige der heiligen heen. Een soort plein zouden we zeggen, maar dan een plein dat heel de tabernakel omringde. Zo'n kleine 50 meter lang en ruim 20 meter breed. En dat voorhof, dat moet nu in opdracht van de Heere omheind worden. Daar moet een hek omheen geplaatst worden. En hoe moet dat gebeuren? Daar spreekt onze tekst van. Straks, als de tabernakel gemaakt wordt, dan moeten er allereerst koperen pilaren worden neergezet. En dan lezen we eerst maar in vers 10. Ook zullen ze 20 pilaren en derzelfde 20 voeten van koper zijn. Dat is dus wat gebeuren moet. Er moeten aan de ene lange zijkant van het voorhof 20 koperen pilaren worden neergezet. En die koperen pilaren, ze rusten in koperen voeten. Daar zijn ze in verankerd. En ze worden, zo blijkt ons verderop uit de schriftlezing, ze worden ook nog eens vastgezet met touwen die bovenaan de pilaren zijn vastgemaakt en waarmee die pilaren vast en strak gespannen zijn. Koperen pilaren, 20 aan de ene lange kant, 20 aan de andere lange kant, 10 aan de achterkant en 10 aan de voorkant. En als u wat dichterbij komt en u ziet die pilaren van dichtbij, dan ontdekt u dat aan de bovenkant een zilveren haakje is vastgemaakt aan zo'n pilaar. En dat er ook zilveren banden of zilveren stangen aan bevestigd zijn, zegt vers 10. Wel, aan die haakjes en aan die stangen of banden, daar worden straks de gordijnen vastgemaakt. En dat is het tweede wat het hekwerk, als ik het zo zeggen mag, om de tabernakel heen kenmerkt. Koperen pilaren, zilveren stangen. En aan die zilveren stangen, aan die zilveren haakjes, prachtige, stralend witte gordijnen. Daar spreekt het slot van vers 9 over. Daar wordt namelijk gesproken over behangsels van fijn getwerend linnen. En uit de grondtekst en uit de kennis van de tijd van de Bijbel weten we dat die linnen gordijnen waren gemaakt van oogverblindend wit. Die zijn daar vastgemaakt. Dat is eigenlijk wat er staat in vers 9 en vers 10. En in vers 9 gaat het dan over de zuidkant van de tabernakel, de lange zijkant. En in de volgende verse gaat het over de andere kanten. Maar laten we ons eens indenken wat een Israëliet zag als hij dan vanuit zijn zwarte tent naderde tot de tabernakel. Hij ging zijn tent uit en hij passeerde allerlei andere zwarte tenten. En dan kwam hij daar. En laten we maar in gedachten nemen de kant waarover het in onze tekst gaat, die zuidkant. En dan zag hij over een lengte van ongeveer 50 meter, kleine 50 meter, één lange muur die bestond uit van die koperen pilaren en stralend wit doek gordijnen. En daar lag een boodschap in. Dat is de eerste boodschap die God bekend wilde maken aan mensen die tot hem naderden. Wat is dat voor boodschap? Wat krijgen de mensen te horen in Israël als ze willen naderen tot de tabernakel? Wat is het eerste waarmee God hen tegemoet komt? Ja, het eerste zouden we kunnen zeggen, dat is dat die tent daar staat. Dat is er een teken van dat God wil wonen in het midden van een zondig volk. Maar als een mens dan tot de tabernakel komt, wat ziet hij dan als eerste? Welke prediking krijgt hij als eerste te horen? Wel, dat is de prediking van de koperen pilaren en de witte gordijnen. Wat betekent dat? Een pilaar, dat is het trouwens vandaag nog, maar dat was in de tijd van de Bijbel het teken van vastheid. Van duurzaamheid. Van iets blijvends. En die stralend witte kleur, die oogverblindend witte kleur van de gordijnen, dat is het symbool van Gods heiligheid en van Gods reinheid, zijn volmaakte reinheid. Smetteloos wit. En kijk, als een Israëliet nu kwam naar de tabernakel, dan zag hij allereerst dit. Onze God is een heilig God. En die heiligheid van God, die is onveranderlijk. Daar valt niet aan te tornen. Die heiligheid van God, die rust als het ware op een koperen voet en die hangt aan koperen pilaren. Onze God is heilig. Dat was het eerste wat de mensen te horen kregen. Als de Heere aan Mozes de opdracht geeft. En ik wil dat de tabernakel zo en zo gemaakt wordt. En niet anders. Als deze dingen tot in de kleinste bijzonderheden beschreven worden. Dan is dat omdat de Heere wil dat deze boodschap allereerst gehoord wordt. Daar ligt een les in, gemeente, voor ons vandaag. Of zou het vandaag anders zijn? Zou God veranderd zijn? Zou de God die opdracht gaf aan Mozes om de tabernakel te bouwen, er nu met eerbied gesproken anders over denken? Nee toch? God is vandaag dezelfde. En als mensen naderen tot zijn tabernakel, wat is dan de eerste boodschap die ze horen? Hoe maakt de Heere zich dan allereerst bekend? Wel, dan is de allereerste boodschap die moet klinken, leert onze Bijbel ons. God is heilig. En dan voeg ik er nog iets aan toe, want dan staat daar over die lengte van zo'n 50 meter eigenlijk een muur. Daar kon je niet doorheen. Dan stond die muur daar als een teken van de scheiding tussen God en tussen mens. Tussen de heilige God en de onheilige mens. En dan predikte al die witte doeken en die koperen pilaren het onheilig mensenkind. U kunt niet naderen tot een heilige God, want God is heilig en u bent onheilig. Begrijpt u, gemeente, als dat de eerste prediking is, dan zal die prediking vandaag ook moeten klinken. Dan zal die vanmorgen toch ook moeten klinken. Wij mogen toch niets afdoen van het heilig woord van God. Dan is het eerste wat de Heere zegt, ook vanmorgen tegen ons, en vanmorgen tegen mensen die naderen tot Gods heiligdom, verboden toegang. Wie bent u, onheilig mensenkind, dat u zou durven naderen tot mij, de heilige God? Hebben alle Israëlieten dat beseft toen ze daar stonden, buiten bij de tabernakel? Denk het niet. We weten wel zeker van niet. Want de Bijbel zegt dat velen van de Israëlieten Christus in ongeloof hebben verworpen en bleven verwerpen. En dat de Heere daarom in het welgeval, in het merendeel van Israël in de woestijn, geen welgevallen heeft gehad. Dus zullen daar mensen hebben gestaan bij die tabernakel die het wel wisten met hun verstand. Die het misschien ook wel aan hun kinderen konden vertellen. Ja, dat wit, dat betekent dat God heilig is en zo is het. En die koperen pilaren, die betekenen dat de heiligheid van God onveranderlijk is. Daar valt ook niets aan te veranderen, zo is het. Kom, we gaan de tabernakel binnen. Die zullen er geweest zijn. En er zullen mensen geweest zijn die onrustig werden in hun geweten wanneer ze die meterslange witte doeken zagen. God heilig en ik onheilig en niet te veel aan denken. Niet te veel aan denken. Kom, gauw doorlopen. En er zullen mensen geweest zijn die tabernakel zagen aan de buitenkant en die er ach een blik op wierpen en er niet eens aan wilden denken en maar direct doorliepen naar de poort. Maar de Heere wilde de mens bepalen bij zijn heiligheid en bij zijn ontoegankelijkheid. Onze God is een verterend vuur. En er zullen er ook geweest zijn onder het volk Israël in de woestijn die daar hebben gestaan. En die daar niet alleen hebben gezien dat witte tentdoek en die koperen pilaren, maar die ook hebben gezien de werkelijkheid. Iets van de werkelijkheid waar deze dingen naar verwezen. Er zullen er zijn geweest van wie de ogen geopend zijn voor het feit dat God heilig is. En toen zij daar stonden bij dat witte doek, toen ze daar stonden bij die muur van scheiding tussen God en een onheilig mens, toen hebben ze die stem, die prediking van het voorhang, van de omheining van de tabernakel gehoord. Toen hebben ze het gehoord: o zondaar, u kunt geen gemeenschap hebben met de heilige God. En als ze dan omhoog keken, dan zagen ze hoe dat tentdoek wel meer dan 2 meter hoog was. En hoe dat als het ware predikte: wie van elders inklimt is een dief. En als ze naar beneden keken, dan zagen ze daar die koperen voeten waar de pilaren in rusten. En dan wisten ze het: God zal in der eeuwigheid niet afdoen aan zijn heiligheid. En als ze dan keken naar hun eigen zwarte hart bij het licht van Gods geest, dan beleden ze het: o Heere, het is verdiend. Want ik ben een onheilig mensenkind, een vuil, een bezoedeld mensenkind. Wie ben ik? Ik kan niet naderen tot u. Ik heb niets waarmee ik tot u kan komen dan alleen maar schuld en alleen maar zonde. En het zou verdiend zijn, Heere, wanneer die muur er voor altijd zou blijven staan. Mensen die bogen voor Gods heiligheid. Mensen voor wie gold dat de bazuin van de eeuwigheid in hun harten klonk. Mensen die een soevereine God erkenden, zoals Kolbrugge het zegt. En voor zulke mensen kreeg de poort van de tabernakel echt waarde. Onze derde gedachte: de poort van de tabernakel. Vers 16. In de poort nu van de voorhof zal een deksel zijn van 20 ellen. hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn getwirmd linnen geborduurd werk, hun pilaren vier en hun voeten vier. Zijn er mensen vanmorgen in de kerk die daar staan aan de buitenkant van de tabernakel? Mensen die zich van God gescheiden weten. Mensen die oog in oog zijn komen te staan met Gods heiligheid en het hebben gezien: ik kan voor God niet bestaan. Mensen die het erkennen moeten: o Heer, het zou verdiend zijn als die scheiding niet opgeheven zou worden. Maar mensen van wie het hart toch roept tot God die leeft, omdat Hij alleen aan uw ziel het leven kan geven. Zijn er mensen vanmorgen met een schuldverslagen hart die het met de tollenaar bidden: o God, wees mij de zondaar genadig. Zijn er mensen vanmorgen die het vragen: zou er voor mij nog doen aan zijn? Omdat alles aan je eigen kant onmogelijk geworden is. Want in die weg, gemeente, gaat de Heere waarde laten zien in de poort. Dat is geen voorwaarde, dat is het werk van de Heere zelf. Maar in die weg laat de Heere waarde zien. Dat is iets heel anders. Dat begrijpen we vanmorgen allemaal, denk ik. Dat is iets heel anders dan dat je snel die poort binnenloopt. En dat je daar binnen staat en jezelf binnengebracht hebt. En dat je dan nog maar zegt: ach, misschien wel om ook nog wat degelijk te lijken. Ja, het is ook niet verdiend, hè, dat we hier binnen zijn. Het is niet verdiend. Maar nooit een buitenstaander geworden. Nooit onmogelijk geworden. God handhaaft zijn eer, gemeente. Maar als er nu mensen zijn vanmorgen die het moeten zeggen: o God, het is voor mij zo onmogelijk. Ik weet niet hoe ik zalig moet worden. Dan wijs ik u vanmorgen, nee, dan wijst het woord van deze morgen u op dat wonder van die poort. Want aan de oostkant van de tabernakel was een wijde en een hoge poort. Een poort die heen wees naar de Heer Jezus Christus. En wat een wonder! Als een schuldverslagen mensenkind geleid langs al die schermen van Gods heiligheid. En de Heer is er vrij in hoe Hij een mens leidt. En dat zou kunnen langs die ene lange zijkant en langs de achterkant en langs de andere lange zijkant. En dan pas aan de voorkant. Maar het zou ook kunnen dat dat een kortere weg is. Daar is de Heer vrij in. Maar wat een wonder als de Heer een mens brengt bij de poort. En als de Heere laat zien dat Hij nu in die tabernakel, de woonplaats van zijn heiligheid, een poort heeft gemaakt. Die zo wijd is, zo breed is, zo hoog is, dat de grootste zondaar, de meest schuldige en de meest verloren mens onder ons daardoor binnen kan gaan. Die poort wijst heen naar de Heer Jezus Christus. Die het gezegd heeft: ik ben de deur. Wie door mij ingaat, die zal het leven vinden. Christus. En hoe zag die poort er dan uit? Wel, in die poort, zegt vers 16, zal een deksel zijn. Ja, daar hing ook nog een soort gordijn. Een deur, zouden we kunnen zeggen. Een deur gemaakt van gordijnen. En die deur, die bestond ook uit fijn getwerend linnen. Die had, even goed als de rest van de tabernakel, zo'n stralend witte kleur. Dat betekent: God handhaaft zijn heiligheid. God doet geen afstand van zijn heiligheid, dat maken wij er nog wel eens van. God is heilig en ergens in het midden is een poort. En daar vergeten we opeens dat de Heere heilig is. Zo is het niet. In de poort hing een deksel. En dat deksel had ook die stralend witte kleur. God handhaaft zijn heiligheid. Maar kijk eens. Op dat witte, fijn getwerende linnen waren drie kleuren aangebracht. En die kleuren predikten alle drie Christus. De eerste kleur, hemelsblauw. Christus, gekomen uit de hemel. Christus, gegeven door zijn Vader. Wanneer? Al in de stilte van de eeuwigheid. Vanuit Gods welbehagen. Al in de eeuwigheid heeft God de Vader het gezegd. Nog niet zo lang geleden heb ik u die uitspraak een keer genoemd. Wie heeft er als eerste gevraagd naar een borg? U niet, jij niet, Adam niet. Dat was God de Vader. Die heeft gevraagd naar een borg voor verloren zondaren. Die heeft zijn zoon aangesteld tot een middelaar. Die heeft hem aangewezen. En Christus heeft zich bereid verklaard. En hij heeft het gezegd: zie Vader, ik zal komen. Ik zal komen om uw wil te doen. Weet u wat Rutherford zegt in een van zijn brieven? Als het over deze dingen gaat, dan zegt hij: God de Vader sprak tegen zijn zoon in de eeuwigheid. Mijn zoon, u moet een reis gaan maken. Wij leven in een tijd van reizen en trekken. Maar God de Vader heeft het gezegd al van eeuwigheid af. Mijn zoon, u moet een reis gaan maken van de hemel naar de aarde. Nee, van de hemel naar de hel. Om op de bodem van de hel juwelen op te rapen. Verloren mensenkinderen, juwelen op te rapen en ze gewassen en gereinigd en geheiligd in mijn armen terug te brengen. Dat is Christus. Dat is die hemelsblauwe kleur. Christus die vanuit de hemel neergedaald is tot in de hel om verloren mensenkinderen op te rapen. En terug te brengen tot God. En dat is de eerste prediking die te zien is vanaf die deur. God heeft zijn zoon gegeven van eeuwigheid af. God heeft zijn zoon opgedragen om die reis te maken tot in de hel. En als er nou vanmorgen mensen zijn die het moeten zeggen: oh, ik ben nog op de aarde. Maar voor mijn waarneming opent de hel zich voor me. Zie hier hoe deze deur Christus spreekt, die zo diep is afgedaald. Vanuit zo'n onmetelijke hoogte naar zo'n oneindige diepte. Om verloren zondaren te zaligen. Zou u dan te verloren zijn? Zou u te verloren zijn? Om door deze Christus opgezocht te worden. En om door deze Christus opgeraapt te worden. Als we bovendien bedenken dat hij alle macht heeft. En daar wijst de tweede kleur ons op. Purper. Purper, dat was een hele kostbare kleur. Dat was een kleur, daar gingen de koningen en de groten der aarde in gekleed. Purper. Dat ziet op het koninklijke ambt van de Heer Jezus Christus. Hij is koning. Hij draagt het zwaard aan zijn zijde. Hij heeft een pijl en een boog in zijn hand. En hij schiet pijlen af op zondaars harten. En hij gaat uit overwinnend en opdat hij zal overwinnen. En als er vanmorgen harde, steenharde zondaren in de kerk zitten. Mensen met een stenen hart die niet weten hoe hun hart verbroken moet worden. Hij, de in purper geklede koning. Hij kan uw hart verbreken. Hem is gegeven alle macht. Hij zal heersen in het midden van zijn vijanden. En hij zal, zegt Psalm 110, een zeer gewillig volk hebben. Op de dag van zijn heerkracht. Hij vindt een zeer onwillig volk. Zo vindt hij zijn volk. zeer onwillig. Eén brok vijandschap en één brok haat tegen God en tegen Christus. Alles wel willen doen en op alle manieren zalig willen worden, maar niet door Christus. Maar hij maakt, wonder van genade, een zeer gewillig volk. En dat doet de Heere niet met de harde hand. Maar dat doet hij, professor Wisse zegt ergens, dat doet hij majesteitelijk. Hij wint het hart van een zondaar voor hem in. En dan gaat een zondaar buigen. Dan gaat een zondaar buigen onder God. En dan val ik aan Gods kant. En dan is het goed zoals de Heere het doet. Zou Christus niet bij machte zijn? Kijk eens naar die purperen kleur. Zou Christus niet bij machte zijn om uw harde hart te verbreken? Als hij de koning is. En dan die derde kleur. De eerste kleur was hemelsblauw. De tweede kleur was purper. En de derde kleur scharlaken. Dat is de kleur. Ja, waarvan? U weet het wel. Als u wat bekend bent met de Bijbel, dan weet u het wel. Scharlaken. Dat is de kleur van de zonde. En dat is de kleur van het bloed. Scharlaken. Dat tekent waar de Heer Jezus Christus nu voor komen zal. Hij komt om vuile zondaren te reinigen met zijn alles reinigende bloed. En zijn bloed reinigt van alle zonden. Hij zal zijn bloed geven. Zijn bloed zal op de grond van Gethsemane aflopen. En zijn bloed zal langs zijn hoofd lopen wanneer de doornenkroon in zijn hoofd gedrukt wordt. En zijn bloed zal uit zijn handen lopen wanneer de spijkers in zijn handen geslagen worden. En het bloed zal uit zijn zijde stromen als de soldaat daar komt met die lans. Christus zal zijn bloed geven. Zijn scharlakenrode bloed geven voor scharlakenrode zondaren. Voor mensen van wie de handen vol bloed zijn. Voor mensen die bloedschuld hebben tegenover een heilige God. Christus zal komen. En dat is de prediking van de tabernakel. Van de poort in de tabernakel. Daar heeft God het zelf gezegd. En ik wil dat er op die poort voor doodschuldige zondaren dit evangelie zichtbaar zal zijn. En die God is ook niet veranderd. Die God leeft ook nog. En die God zegt het tot op de dag van vandaag. Ik wil dat dit evangelie gepredikt zal worden. Tot aan de uitersten der aarde. Dit evangelie van die schuldovernemende borg en zaligmaker. Door wie de meest verloren, de meest harde, de meest vuile en de meest onreine zondaar nu zalig kan worden. Om niet. Door wie een zondaar in kan gaan. En zalig kan worden en in de gemeenschap met God kan komen. Wel gemeente, dat evangelie. Dat wordt u vanmorgen gepredikt. En dan zijn die kleuren te zien tegen de achtergrond van dat helder, oogverblindend wit van Gods heiligheid. Want God handhaaft zijn heiligheid, ook als hij zondaren zalig maakt. En ook als hij zijn zoon geeft. Daarom is Christus de dood ingegaan. En daarom heeft Christus zijn bloed moeten geven. Dat waren de eisen van Gods heiligheid. En nu staat Christus vanmorgen bij die poort. Die poort die nog breed genoeg is voor de grootste der zondaren om binnen te gaan. En hij roept het verloren mensenkinderen in Damwoude en in Friesland en in het buitenland en waar dan ook. Hij roept het ze nog toe. Wend u naar mij toe. Zie op mij en word behouden. Kind van God, wat hebt u gezien toen u daar stond bij die poort? Toen was de hemel op aarde. Misschien dat uw oog bijzonder viel op die hemelsblauwe kleur. Misschien vooral op die purperen kleur. Misschien vooral op die scharlaken kleur. Maar wat werd Christus u dierbaar toen de Heilige Geest uw oog richtte als een buitenstaander op deze poort. En toen u ziende op die kleuren en op die poort, door die poort mocht binnengaan. Maar hoe anders kan het zijn, misschien ook in deze ogenblikken. Hoe anders kan het nadien geworden zijn. Zoveel gezien en zoveel van de hemel op aarde geproefd. En alles zo donker geworden en de nacht is gevallen. O, dan past wel het gebed. Zend uw licht. Zend uw waarheid. Dat die mij opnieuw leiden en dat ze me opnieuw brengen. Tot op die dag dat de tabernakel van God bij de mensen zou komen. Openbaring 21. En dat God zelf bij de mensen zal wonen. En dat God zelf alles in allen zal zijn. En tot op die dag wordt dit evangelie nog gepredikt. Heeft het u verveeld vanmorgen? Heeft het jou verveeld? Het evangelie van vrije genade. Die boodschap waarin gezegd wordt dat je als een verloren zondaar zalig kunt worden om Christus wil. Ach, dat u toch zou bekennen. Heden, wat tot uw vrede dient. Want er is maar één poort. En wie deze poort veracht, die zal straks staan voor een gesloten poort. Wie deze poort is binnengegaan, juichend, maar niet ziende op Gods heiligheid en door Gods heiligheid eerst buitengesloten. Hij zal straks staan voor een gesloten hemelpoort en voor een geopende hellepoort. En nog zegt Christus het: ik ben de deur, dat u door hem zou ingaan. Amen.